Touché, vandaag met Wilfried de Jong. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik heb behoorlijk veel termen nodig om jou aan te kondigen. Auteur, columnist, journalist, theatermaker, tv- en radiopresentator, thuis in de sportwereld, jazzfanaat, fotografieliefhebber en voortaan ook een heel druk bezet boekenlezer. Ben ik volledig?
Contrabassist?
Hij staat er nog niet bij.
Staat er niet bij?
Nee.
Nou ja.
Maar we vinden nog wel een paar termen, denk ik, de volgende twee uur. Vanaf volgende zondag presenteer je samen met onze collega Ruud-Joos Brommer op zee, het nieuwe boekenprogramma van Canvas en VPRO. Omdat een boekenprogramma nog niet op jouw palmarès stond?
Nou, dat niet per se. Dingen komen heel vaak bij mij gewoon op mijn weg. Het is niet dat ik erop uit ben. Dat ik het in mijn vizier wil hebben en dan wil schieten. Het was wel zo dat ik de laatste jaren heel veel las. De laatste 6, 7 jaar. En vanwege corona nog eens extra. En toen... Toen bleek bij de... Want het is een VPRO-programma. En daar heb ik veel gewerkt. Bleek dat bij de VPRO geen boekenprogramma te zijn. Het kunstprogramma stopt ook, Mondo. Toen dacht ik, joh, dit is toch het moment dat mensen moeten lezen. En dat er eigenlijk een boekenprogramma zou moeten zijn. Toen heb ik gewoon gebeld naar de hoofdredacteur. Hij zegt, ik ken iemand, Rut Joos, met wie ik al jarenlang over boeken praat. Die ik al een tijd ken. Maar van ik denk dat wij samen gelijkgestemd zijn. Ook als het om interviewen gaat. Dus moeten we niet eens praten? En dan zeggen ze me, and the rest is history, maar het programma moet nog beginnen.
Ja, toch een beetje zenuwachtig?
Ja, ik ben altijd wel gespannen voor en vooral ook onzeker over alle werk dat ik maak. Dat ik gewoon denk dat het niet goed genoeg is, dat het niet klopt. Maar dat scherpt de geest waardoor iets altijd wel weer beter wordt. Die onzekerheid en dat denken daarover.
Ja, volgende zondag eerste afleveringen.
Oh, hou ik die vrij.
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Ja, het is ingewikkeld om zo over jezelf iets te moeten zeggen. Maar ik ben wel een volgens mij een licht zoekende man. Niet al te stringent in hoe het leven moet zijn. Vrij, associatief. Ik leef graag met mensen, maar ook wel heel graag in mijn eigen hoofd, met fantasie.
Een zoekende man, zeg je.
Ja, zoekende man. Ja, als je de weg al weet, is het zo saai, weet je wel. Als ik kijk hoe ik in het leven sta, dan trek ik niet een lange lijn van begin tot eind en ga ik die aflopen. Ik denk eerder dat ik vrij een paar meter voor me kijk voor mijn voeten en dat daar die weg dan loopt en die loop ik dan wel en dan zie ik al wat ik tegenkom.
Heeft het ook te maken met durven risico's lopen?
Ik doe het wel graag. Ik vind het ook beangstigend om het te doen. In het werk wat ik doe, heb ik daar vaak mee te maken. Dat je niet zeker weet of iets klopt wat je verzint. Maar die spanning bevalt me wel, ja.
Een man ook die houdt van pakken en schoenen.
Ja.
Ook vandaag.
Ja, een zoekende man moet er wel goed uitzien.
Ja, wat is de meerwaarde van een goed pak en goed zittende schoenen?
Ik weet niet. Ik ben ooit toen ik een jaar of 20 was, had ik een vriend, Henk, in Rotterdam. En die viel ook wel op kleding. En we hadden toen heel weinig geld. Toen kochten we tweedehands pakken op de rommelmarkt in Rotterdam. Iedere zaterdagochtend had je een grote rommelmarkt. En daar verkochten ze van die jaren 50 pakken. Die waren gedragen door mannetjes van 60, 70. Zegt de 63-jarige nu. En die waren veel te groot. Die mannen hadden vaak hele grote buiken. Dus die broeken, daar verzoop je in. Dus daar moest je dan een riem omheen doen. Die jasjes ging nog wel. En een beetje duotoonachtig. Als een soort glans zat op jaren 50 stof. En wij gingen dan samen zo de stad in. Terwijl iedereen een spijkerboek en een t-shirt. Liepen wij samen zo de cafés binnen. En dat vond ik eigenlijk wel een heel opwindend goed gevoel. Heel stoer ook samen in een pak. Ja, dat waren toen pakken voor 5 tientjes. En inmiddels moet daar soms wel eens een eentje voor of een nulletje achter. Omdat ze nieuw zijn geworden.
Maar het is een deel van jou geworden.
Ja, ik weet niet beter. Ik heb ook geen jeans. Ik heb één t-shirt en daar slaap ik in. Daar kom ik ook nooit meer buiten. En ik vind gewoon... Ik ga er wel heel wild mee om. In de zin van...
Doe je ook
als ik
klusjes?
Ermee schilder...
Doe je klusjes in je pak?
Ja, doe ik ook. Ja, zeker. En ik slaap ook. Als ik een tukkie doe. Ik hou heel erg van middagtukkies. Dan ga ik gewoon in volledig pak op de bank liggen.
Ja, ja. Verslaafd aan suiker? Klopt dat?
Dat heb je goed gezien. Ja, ik vind veel suikerzaken wel lekker, ja. Van suiker in de koffie, gebak, chocola.
Dat zou je niet zeggen aan jouw postuur. Heeft al iets met de sport.
Nou, dat is de marzel die ik heb. Je zou denken, ja, maar het suiker is wel uit aan het raken. Tegenwoordig zie je, als je zegt, mag ik een suiker bij de koffie? Zie je mensen al bijna boos kijken. Van, neem jij nog suiker? Weet je? Maar ja, suiker is gevaarlijk spul. Zout ook. Maar ja, suiker maakt veel mensen dik. En er is iets in mijn lichaam. Mijn huisarts en ik weten niet wat. Mijn huisarts ziet er hetzelfde uit als ik. Die zegt, zolang wij dit figuur hebben, namelijk slank zijn en alles eten en drinken, want ik eet alles wat voor me staat en ik word er niet dikker van, en je hebt geen bijwerkingen, controleren we dit niet, zei hij. Zo gaan wij samen. Mijn huisarts sluit af en toe ook een beetje de ogen. Zo gaan wij samen door het leven.
Je bent ook een man zonder levensmotto. Dat is een originele.
Oh ja, want dat had ik gevraagd, hè?
Ja, ja.
Ja, levensmotto, man. Je zal toch maar op een tegeltje hebben staan. pluk de dag.
Hoeft niet.
Dus, ja. Nee, maar dus, dan zet je jezelf zo vast. Dan pluk je een dag niet en dan zie je het leven niet meer zitten.
Als het leven maar leuk is, toch?
Ja, maar zelfs dat zou ik niet als motto durven zeggen. Nee. Want het leven is af en toe ook niet leuk. En daar moet je ook van kunnen genieten. Want daar kun je het nodige uithalen.
Wilfried de Jong, welkom in Touché. De Paris van Archie Shepp op tenorsax. En Wilfried de Jong, jij werd al meteen helemaal gelukkig dat we hiermee zouden beginnen. Wat betekent het voor jou?
Dit? Ja, heel veel eigenlijk. Een van mijn grootste vrienden is de saxofoon, zou ik maar zeggen. Daar leef ik echt dagelijks mee. Elke dag wel plaat opstaan op Spotify, saxofoons. En Archie Shepp is een Amerikaanse saxofonist. Leeft nog altijd, is inmiddels een tachtiger. Hele wilde saxofonist geweest. Zwarte muzikant die zeg maar ook zijn zwarte vuist opstak in de jaren 60 al. Via zijn muziek en ook via allerlei uitlatingen. En dit nummer doet me aan een paar dingen denken. Ik herinner me een... Ik herinner me dat ik een keer een feest had in Rotterdam op Zuid. Loes Luca was jarig en was een feest. En ik was er met de auto heen gereden. En s'nachts moest er een club mensen moest terug. Ik weet dat Pierre Bokma, de acteur, erbij was. Die zei, ja, we moeten allemaal terug. De andere kant stad, brug over. Ik zei, ik kom maar met de auto. Dus ik had een oude Mercedes met cd-speler erin. En toen zette ik dit op. En het was mooi weer. De ramen stonden open. En volgens mij was iedereen Lazarus. Behalve ik als chauffeur. Want het zat heel handig. Als je rijdt, dan weet je gewoon uitkijken. Dus ik was nuchter, maar de rest achter mij lag... Achter op de achterbanken, die ramen stonden open. Dus het haar van iedereen wapperde alle kanten. We hebben keihard deze plaat opgezet. En Sous le ciel de Paris is eigenlijk... Ja, van wie is het ook alweer? Dus, dat is eigenlijk een walsje.
Een heel bekend nummer,
Parijs walsje, zal ik maar zeggen. Maar door Archie Shepp geblazen... raak in een soort woestenij van het uitschreeuwen van een melodie. Dus iedereen begon daar mee te blaren achter op die auto. En dus was echt zijn momenten van volstrekt geluk. Dat een aantal vrienden achter in een auto zitten die meeschreeuwen met best wel wilde saxofoonmuziek.
Wist je trouwens dat hij ook literatuurwetenschapper is?
Ja. Ja, hij geeft ook les. Hij is professor en zo. Huh? En is een hele intelligente man. Ik heb hem één keer ontmoet. Ik heb hem veel gezien, maar één keer ontmoet moest... Toen speelde hij in Orléans en een week daarna zou hij Rotterdam spelen. Toen zei de krant Vrije Volk waarvoor ik werkte, ga mij interviewen. En dan ga je dus je held interviewen. Doe dat nooit. Het grootste advies aan iedereen die journalistiek bedrijft. Maar ik ging naar hem toe en 's middags zat hij aan zijn hotel, mocht ik hem interviewen. Maar toen was ik toch niet welkom. Ik had de indruk dat er vrouwenbezoek was in die namiddag. En toen na het concert uiteindelijk mocht ik dan wel backstage komen. Toen stond ik met mijn hand klaar om uit te steken. En toen kwam die langslopen. En toen negeerde hij me gewoon, liet hij me gewoon voorbij. En na 3 minuten interview had ik volstrekte ruzie met hem. Hij begreep mijn vragen niet. En hij rapte toen. Hij was aan het rappen geslagen. Ik vroeg waarom hij dat deed. What do you think? I'm a nigger on a slave ship. Singing Bobby Booby Ba. En ik stond er met een rode kop in. Wat gebeurt mij hier? En het was heel agressief. Maar na een kwartier pakte hij opeens mijn hand. En toen begon hij daarover te wrijven. What's your name, brother? En op een begon hij te aaien. En toen was hij zo zachtaardig als wat. Dus het was een soort schizofreen interview eigenlijk.
Welke ervaring had Jos de Pauw toen hij...
Jos de Pauw die heeft Crazy Love gemaakt, die speelfilm. En daar speelde hij saxofonist in. En toen wilde hij... volgens mij heeft hij wat lessen gehad van Archie Shepp toen. Ongelooflijk natuurlijk. En Josse die houdt ook wel van jazz. Dus die weet donders goed wie die Shepp was. Die was best zenuwachtig. Maar op een gegeven moment... Ik denk dat hij zich wel geperfectioneerd heeft toen. Die film vond ik heel goed. Volgens mij naar aanleiding van een boek van Bukowski of zo. En toen heeft Archie Shepp, die zag dat of die hoorde die. En hij was natuurlijk heel zenuwachtig wat Shepp ervan vond. En toen had Shepp zoiets gezegd van ja, als die fucking Robert De Niro sax kan naspelen. Want die zat in de film New York, waarin die sax speelde. Robert De Niro, als fucking De Niro kan jij het ook, weet je wel. Die was heel complimenteus geweest over Josse de Pauw.
Josse de Pauw is een van de eerste gasten in Brommer op Zee. Het boekenprogramma dat volgende week van start gaat. Brommer op Zee is dan weer de titel van een verhaal van J.M.A. Biesheuvel. Een verhaal dat jij hebt gelezen, vermoed ik.
Ja, in mijn jeugd al. Ja. Ja.
Waarom is dat de titel geworden?
Ja... Je moet er ook niet te veel van maken, zou ik maar zeggen. Het is een mooi titel. Hij spreekt tot de verbeelding. Het is een knipoog en een klein eerbetoon aan Biesheuvel. Die
vorige zomer is gestorven. Hè?
Precies. Ja. En wij wilden eigenlijk graag een titel die uit een boek kwam. Een zin of een titel van een boek. En op een gegeven moment komen er dan duizenden zinnetjes voorbij. Soms werden ze een halve pagina's lang, maar dat spreekt ook zo lastig uit. Mm-hmm. En toen kwam iemand bij de VPRO, Katja Peter de Bruin, die heel veel voor boeken heeft betekend en literatuur heeft betekend bij de VPRO. Die kwam met 10 titel aanzeilen. En toen, ja, voor mij was het oké. Ik had er zelfs een scriptie over gemaakt toen ik 16, 17 was op de middelbare school. Scriptie over Biesheuvel. En ik was fan van zijn boeken in die tijd. Het is in Vlaanderen iets minder bekende schrijver, klopt dat?
Ja, ja. Ja, maar we leren hem kennen, hè?
Leert hem kennen en het is ook iemand die je kunt herlezen, omdat ja, volstrekt eigenzinnig genre heeft hij eigenlijk ontworpen.
Ja, een beetje absurdistisch.
Ja, dat verhaal over Brommer op zee gaat over over iemand die op dek staat, op schip, 's avonds. En die ziet in de verte iets aankomen, denk ik, ziet een stipje licht en komt dichterbij. En dat blijkt iemand te zijn die zichzelf heeft aangeleerd om met een brommer over zee te gaan. En ja, dat. Ik ben wel geneigd om te geloven dat het kan als je zo'n verhaal leest. Dat die man vertelt van ja, ik ben begonnen met een speld op water te leggen. En als je dat steeds maar heel voorzichtig doet, dan blijft op een gegeven moment die speld liggen. En dat is iets wat mensen zich nog wel voor kunnen stellen. Uh-huh. Een papiertje wat je op je koffie legt. Een lepeltje op je schuimkraag cappuccino, blijft dat lepeltje liggen. Ik denk, hey, wonderlijk, het blijft liggen. Nou, een speld kan op water blijven liggen. Ja, kom op, waarom dan geen brommer op zee?
Wanneer is voor jou een boek goed?
Ik hou heel erg van stijl. Dus bij mij moet in eerste instantie, na een aantal pagina's lezen, moet de stijl me bevallen. En het kan van alles zijn. Het kan een hele eenvoudige stijl zijn, heel open. Het kan heel kort en puntig zijn. Maar het mag ook lang en meanderend zijn. Dat maakt me niet zo uit. Als ik maar echt een stijl proef. En het me laat smaken, dat is belangrijk. Ik vind fantasie heel plezierig. Maar bij non-fictie kan het soms ook heel feitelijk zijn. Omdat ik ook in de journalistiek al heel lang werk. Vind ik een goed geschreven non-fictie verhaal ook wel heel plezierig om te lezen. Dus ik weet niet of dit een eenduidig antwoord is op je vraag. Ik denk het niet, maar het is wel de waarheid.
Het is moeilijk hè, om te omschrijven wat het boek is.
Ja, je moet, ik denk ook dat je daar niet te streng in moet zijn voor jezelf. Je moet je ook wel weer laten verbazen door ieder boek. Maar als de stijl echt beroerd is, dan neig ik soms wel naar aftaken.
Mm. En wat is een goed interview?
Een goed interview is een interview waarbij je in ieder geval nog niet weet waar je uit gaat komen. De hooguit een vermoeden over hebt en plannetjes mee hebt. En een goed interview is ook hoe kort of hoe lang het ook duurt, dat je eigenlijk erin slaagt om zelf of samen met je redactie misschien wel tot één belangrijke vraag te komen die boven dat interview hangt, of één woord. Mm-hmm. Het lukt lang niet altijd. Het is ook niet per se een noodzaak. Maar het is wel plezierig als het lukt. Als je denkt, waar gaat dit uiteindelijk nu over? Net zoals bij een boek proberen om, als je het helemaal gelezen hebt en het herkauwt, denkt, waar gaat dit boek over? En dat in één zin of een woord te vatten, kan helpen om een interview goed te houden. Dat je toch elke keer weer bij de bron terugkeert.
En hoe werkt het bij jou, het mechanisme van het interview?
Nou, dit klonk behoorlijk coherent, wat ik net zei. Maar binnen in mijn hoofd knarst en piept het aan alle kanten als ik interview. En zijn er, ja, is het een soort. Ik heb niet veel horloges opengemaakt in mijn leven. Maar als je een klok of een horloge openmaakt, denk je, welke idioot heeft dit in godsnaam verzonnen? Al deze radertjes die tegengesteld draaien, die twee keer zo snel draaien. Eentje zet de ander in gang, de een houdt de ander weer een beetje tegen. Dan zit er vast nog een clipje hier of een clipje daar. Ik denk wel dat hersenen zo werken, überhaupt zo werken. En dat ze bij interviews allemaal, dat hele radarwerk draait. En dat je eigenlijk met al die radertjes toch ook bezig bent. Maar dat je dus het overzicht moet hebben. Dat ze mogen alle kanten op draaien. Maar je moet er eigenlijk boven kunnen hangen en een soort gerustgesteld zijn. Als het zoomt en kraakt en draait, dat het uiteindelijk wel goed komt. Omdat je dat ene idee er misschien over hebt. En ik geloof ook wel heel erg in de associatie.
Jij bent wel de gids als interviewer. Jij beslist, we gaan links of we gaan rechts. Of niet?
Nou, uiteindelijk draait het altijd om de gast. En het draait niet om de interviewer. Maar het kan geen kwaad dat de interviewer zorgt dat de gast glorieert. En daar heeft de gast ons een opkontje voor nodig. Of een duwtje. Of een eye over de bol. Die heeft van alles nodig eigenlijk om dat hele pad van het interview af te lopen. Soms merk je wel eens bij interviewers, en ik doe dat zelf nu al, als ik mezelf hoor praten, dat ja, uiteindelijk klim je samen in een boom en heeft heel veel takken. En als je een zijtak hebt, en ik denk zelf als nu als gast van, god, dit is interessant, ik ga een uur doorpraten over saxofoon. En jij interviewt mij, denk je, ja Wilfried, het is leuk met die sax, maar ik wil ook nog even wat andere dingen weten. En dan is het aan jou om die tak, om het terug te roepen van die tak, of om rukzichtloos door te zagen met een cirkelzaag.
Was dat trouwens ook zo bij Willem-Alexander, die je hebt geïnterviewd voor zijn 50ste,
doorgezaagd,
50ste verjaardag.
Niks meer van over.
Heb je daar de vragen kunnen stellen die je echt wou stellen?
Nou, voor een deel eigenlijk niet. Maar dat had te maken met het plan. Ik werd gevraagd door de NOS en door RTL. Het werd gelijk uitgezonden. Of ik hem wilde interviewen. Ik zei, nou, daar ga ik eens over nadenken. Zoals ik dat bij alle interviews zou doen. Of ik het wil of niet. En na een week dacht ik, nou. En hij zei, nou, denk erover na. Zei de directeur van de NOS toen. Hij zegt, één ding vinden wij heel belangrijk. Wat eruit moet komen is dat hij ontspannen raakt voor de camera's. Want hij heeft de neiging om, zodra de camera aan is, om een ander mens te zijn dan dat als de camera uit is. Toen heb ik in die week tijd alle dingen teruggekeken van hem die opgenomen waren, samen met Maxima en zonder Maxima, en speeches en noem op. En dat klopte wel wat zij zagen. Het was wel heel gespannen. Toen dacht ik, nou. En uitgangspunt was dat het niet over zijn werk zou gaan, maar hij werd 50, dus het moest over privé gaan, over zijn privéleven. Hij zegt, ik word 50, ik wil omkijken van hoe is mijn leven geweest en niet zozeer zijn werkleven. En het is natuurlijk ook zo dat, omdat hij ministeriële verantwoordelijkheid heeft, dat hij ook over werk niet mag praten. En je ziet dat journalisten dat ook heel veel gedaan hebben. En terecht, als het zo'n interview betreft, moet je ook gewoon vragen naar hoe dat zit met dat huis wat hij in het buitenland heeft. Hoe het zit met al die gelden die kant om met zijn dochter. In dit geval nu, alle dingen die spelen. En politieke zaken wellicht ook. Maar ja, daar kon hij dan heel vaak geen antwoord op geven. En nu had ik het voordeel dat het echt over zijn leven kon gaan. Dus dat het ook persoonlijk moest worden. En dat wilde hij zelf ook heel graag. En als je dan kijkt wat voor onderwerpen je uitkiest. Familie. De dood van zijn broer. Na dat ski-ongeluk, jeugd, liefde, lichaam en geest. Heb je best wel veel mooie thema's die je met de koning kunt bespreken. En hebben we met de redactie samen archief bijgezocht. Dat weer aan de koning doorgespeeld. En die, ja, die kon daar wel mee leven. Die was eigenlijk best wel vrij. Dus ik heb eigenlijk dat hele interview is in één keer bij hun thuis, bij hem thuis, in ongeveer, ik denk dat we iets van 80, 85 minuten in één keer hebben opgenomen. Zonder een stop erin. En hij
in de
dacht,
bibliotheek ook, hè?
In de bibliotheek.
De juiste afslag genomen, maar rechts.
Ja.
Ik zie de haven al. De lichtjes flonkeren van verre. Op mijn stad, mijn eigen Rotterdam. Ik zie de haven al, de lichtjes flonkeren als sterren. Zij schijnen op de stad waar ik ter wereld kwam. Vele nachten op de wijde oceaan zag ik in gedachten al die lichtjes branden gaan. Ik zie de haven al, de lichtjes flonkeren van verre. Zij schijnen op mijn stad, mijn eigen Rotterdam. Het was een lange reis, 8 maanden lang van huis. Nog even varen en dan ben ik bij moeder thuis. En ben ik daar met haar alleen. Dan klinkt die melodie weer zachtjes door mij heen. ik zie de haven al, de lichtjes flonkeren van verre. Zij schijnen op mijn stad, mijn eigen Rotterdam. Ik zie de haven al, de lichtjes flonkeren als sterren. De stad waar ik ter wereld kwam. Vele nachten op de wijde oceaan zag ik in gedachten al die lichtjes branden gaan.
Wij hebben de lichtjes van de Schelde van Bobbejaan Schoppen. Jullie hebben Jaap Valkhof en ik zie de haven al. Wilfried de Jong, ja, jij bent natuurlijk een geboren en getogen Rotterdammer. Daar heeft het allicht wat mee te maken.
Ja, ja. Ik, als mensen zeggen, ja, jij bent een ras-echte Rotterdammer, merk ik altijd verontschuldigen is niet het goede. Ik zeg, nou ja, dat ben ik ook wel. Ik ben ook geboren in Rotterdam. Maar dat ras-echte Rotterdam heeft vaak te maken met het ouderwetse gevoel over Rotterdam. Wat dit lied ook wel in zich heeft eigenlijk. De haven en het oude Rotterdam was zo mooi, vlak voor het bombardement en zo. Ik merk altijd iets van verzet bij mezelf. Van ja, wacht even, we leven in het hier en nu. En Rotterdam is een hele andere stad geworden. Maar dit lied is ook wel een soort van thuiskomen. Mm-hmm. En ik denk wel dat veel Rotterdammers van mijn leeftijd wel het gevoel kennen dat de haven en de Maas is al vanzelfsprekend, hoort dat bij Rotterdam. Maar je bent er ook soms wel ver vandaan. Omdat er zijn weinig woningen aan de Maas door het bombardement. Het is wel delen weer wel, hoor, Noordereiland of wat dan ook. Maar toch ook hele stukken niet. Daar loopt gewoon een snelle weg. Dus je bent niet zomaar aan de Maas. En de haven is inmiddels, de echte haven moet ik zeggen, is inmiddels 40, 50 kilometer buiten de stad. Hè? Die ligt helemaal niet meer in Rotterdam. Mm-hmm. Ik was nog niet zo lang geleden bij de containerterminal geweest. Die ligt zo'n beetje, ja, die ligt 40 kilometer verderop. Dit is de weemoed van iemand die echt letterlijk in het centrum van de haven. Moeders die wachten aan de kade en dan komt de zoon weer thuis en dan wordt hij omhelst. En dan drink je een jenevertje en dan ga je weer 8 maanden weg. Maar het is wel op een of andere manier, de eenvoud van dit nummer vind ik wel heel mooi.
Ja. Welke herinnering overheerst bij jou als jij terugdenkt aan jouw vroege jaren in Rotterdam als kleine jongen, de kleine Wilfried?
Nou, wel een beetje wat ik nu schets. Ik ben geboren in de 110 Morgen. Dat is een hele gekke naam eigenlijk voor een wijk. Dat is zo'n snel opgebouwde wijk na de oorlog. Van die 3 hoogfletjes. Hup, snel bouwen. Snel weer mensen in de huis konden. Dus ik ben van 57. Dus echt zo'n jaren 50 periode. En mijn ouders zijn eigenlijk van boerenkomaf. Die komen uit Zoeterwoude, Hazeswoude. Het zijn van grote boerenfamilies. En die zijn in Rotterdam gaan wonen. Mijn vader is daar een diepvriesgroothandel begonnen. Aan de Koolhaven in Rotterdam. En toen ik oud genoeg was en mijn vader een auto kon bekostigen, weet ik nog wel dat ik als jongetje naast hem, zonder gordel ongetwijfeld, gewoon in de auto kon zitten en dat we de stad doorreden, die nog echt werd opgebouwd, reden door de stad heen naar de Koolhaven toe. Dus voor mij is mijn jeugd is van de rand van de stad naar het centrum van de stad rijden en het met de voorruit van mijn vader. Op een gegeven moment hij was gek op BMW's. Dus altijd een nieuwe BMW's gekocht. Dus de voorruit van de BMW was eigenlijk mijn camerabeeld. Was eigenlijk mijn cinemascoopbreedte. En daarmee zag ik de stad. En daarmee kwam ik altijd bij de Koolhaven aan. En zo leerde ik de stad eigenlijk kennen, want ik kon er zelf nog niet heen, want ik woonde aan de rand en mijn leven speelde zich ook aan de rand van de stad. Dus ik ben eigenlijk steeds meer ook, als je naar mijn leven kijkt, steeds meer dichter bij de stad gaan wonen, in het centrum gaan wonen.
En wat wou je worden later als je groot zou zijn?
Ik had een oom die werkte bij Fokker, die maakte vliegtuigen. Ik woon in Amstelveen, dus ik kwam heel vaak in Amstelveen bij mijn neef, bij Jeroen. Was mijn, eigenlijk mijn vriend, nog steeds. En dus ja, ik was altijd wel gek van het feit. En hij was relatief snel doof geworden, waardoor hij geen piloot kon zijn. Dus hij wist wel alles van, maar hij werkte gewoon wel bij Fokker, maar niet, hij kon geen piloot. Dus hij allerlei dingen gaan tekenen. Hij is een technische, briljante man. En die... Die zorgde wel voor dat ik gek raakte van vliegtuigen. Dus ik kocht altijd van het geld dat ik had. Was niet veel. Maar kocht ik plakvliegtuigjes. Die plakte ik in elkaar. Van die kleine miniatuurtjes. En beschilderde ze dan. En die hing ik aan een visdraadje boven mijn bed. Dus als ik dan blies voor het slapen gaan. Dan ging de Concorde. Of de Boeing 747. Of weet ik wat ik allemaal voor vliegtuigen had. Die blies ik dan heen en weer voordat ik in slaap. Dus ik wilde eigenlijk wel piloot worden in die tijd.
Dat is niet geworden.
Dat is het niet gelukt. Ik heb ook nog even. Hoe dat is ontstaan, weet ik niet. Maar ik heb ook nog eventjes pater willen worden.
Waarom?
Ja, ik denk dat er in Congo een hoop goed werk te leveren was.
En is daar iets van overgebleven? Want je hebt wel sociaal werker gestudeerd.
Ja, dat zou betekenen dat...
Was dat dan de vertaling van dat patergevoel in jou?
Goh, ik denk dat het gewoon te maken heeft met het feit dat ik katholiek ben opgevoed. En dat ja, de woorden missie en pater, ja, dat was natuurlijk volstrekte naïviteit. Maar daar zag je alleen maar plaatjes van, zou ik maar zeggen. En misschien... Ik denk dat daar ook heel veel verkeerde dingen zijn gegaan. Maar dingen verkeerd zijn gegaan. Maar ik denk dat je daar iets uit zag van... Goh, mensen helpen, wellicht. Mm-hmm. Het is wel een hele grote stap om te denken... dat ik vervolgens op mijn 16e, 17e... ik echt helemaal niet meer wist wat ik wilde worden. Nu nog niet. Maar dat ik toen dacht van... Goh, laat ik maar mensen gaan helpen. Want ik wilde vroeger al pater worden. Zo lag het voor mij niet. Nee.
Maar je hebt het wel even gedaan.
Best wel lang. Zei ik, de enige opleiding die ik heb ateneem gedaan. Daar wist ik niet wat ik wilde worden. En toen zei weliswaar weer een pater op mijn school, Pater Lafeber. Die zei, ja, misschien moet je iets met mensen gaan doen. In de jaren 70, als je niet meer wist, iets met mensen doen. Dat is zo vaag als de hel. Het heb ik wel 4 jaar sociale academie gedaan. Maar wel heel veel met weggelopen jongens en meisjes gewerkt. Verslaafde jongens en meisjes. Mensen die weggingen uit huis. Die in de prostitutie kwamen en zo. Die zaten in tehuizen, soms in gevangenissen. En ik vond het fantastisch, die kinderen. Ik vond het geweldig. Hoe meer ze hadden uitgevreten. Er was een jongetje, Kees heette die. Voor 30.000 gulden in die tijd aan leren jacks gestolen. Ja, dat vond ik een wereldfiguur. Die zat in de gevangenis. En dan moest ik naar de jeugdgevangenis. En dan kwam die aan. Het eerste was die vroeg. Hey Wil, heb je check? Dat helemaal, ja, de hulpverlening had alles te maken met of je een baaltje check meenam. Zodat hij kon roken. En toen dacht ik, ah ja, wacht even. Ik kan wel hulp verlenen, maar je moet gewoon... Ik kom weer op interview terug. Je moet toch altijd beginnen op de treden waarop degene die je interviewt staat. En niet te boven gaan staan of wat dan ook. Dus ik kom wel heel goed met die jongeren overweg. En je moet gewoon met ze aan de fiets gaan sleutelen of met ze gaan voetballen of weet ik wat. Maar vervolgens, uiteindelijk stond ik ook bij kinderrechters met rapporten in mijn hand die ik zelf geschreven had over wat er dan met die jongeren moest gebeuren. Ik dacht, dit is niks voor mij. Dit strookt helemaal niet met zoals ik denk dat er geleefd moet worden. En toen ben ik daar op een gegeven moment mee gestopt.
Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim. com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste e descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor.
Corcovado in de onverwoestbare versie van Stan Getz en João Gilberto. Wilfried de Jong, waaraan doet dit jou denken?
Nou, de muziek kwam weer terug omdat mijn dochter heeft een vriendje, speelt gitaar. Mijn dochter is 18, Gina. En zij speelt zelf ook nu elektrisch gitaar. Dus het is ze woont nog thuis. En zij zijn samen heel gek, die jeugd van tegenwoordig. Die zit best wel in oude muziek soms. In de 60's van de pop en zo. Maar zij zitten ook in dit soort muziek. In bossa nova's en samba's en zo. Toen hoorde ik dit nummer. En dat deed mij dan weer denken aan de tijd dat ik... ik was 17, ja. Middelbare school, ateneum gedaan. En toen wist ik niet wat ik wilde worden. En toen dacht ik, nou, maar een jaartje... dat heette toen nog een tussenjaar. Maar ik dacht, goh, ga maar wat werken en noem maar op. Toen ben ik gaan werken en toen werd ik getipt van... joh, je kan ook even wat in het buitenland gaan doen. Zijn ze op de middelbare school. Je kan druiven gaan plukken in Frankrijk. Of je kan naar een kibbutz in Israël. Dacht ik, dat is veel verder weg. Laat ik dat maar doen. Dus ik heb toen 3,5 maand in een kibbutz gewoond en gewerkt. En ging met een groep Nederlanders heen. Maar uiteindelijk wapperde iedereen uit over die kibbutz. En ik woonde zat in een barak met een Fransman. Maar ik trok ook wel met die Hollanders erop. En ik weet dat er een meisje was. Ik weet de naam nog niet eens meer. En ik was al zo groen als gras. En ik had cassettebandjes met allemaal jazz erop. Hele wilde dingen. Waaronder Archie Shepp en zo. Maar ook wel een beetje softe zooi. En daar hoorde dit ook bij. En dat meisje die ik heel leuk vond, die zei op een gegeven moment... Mijn compaan die is een weekje op vakantie in Israël. Dus kom anders bij mij vanavond even wat drinken. Dus toen ben ik naar haar barak gegaan. En zij had een eenpersoonsbed waar zij op lag. En ik lag op het bed van die vriendin van haar, die er niet was. En toen heb ik die cassette opgezet. En toen dacht ik, ja, het kan niet anders. Er gaat nu echt iets gebeuren. Bij bossa nova's.
Ja?
Een paar kaarsjes aan en dat meisje aan de andere kant van dat bed. Dat moet er gebeuren. Maar ik geloof dat ik dat cassettebandje 17 keer heb omgedraaid. En alleen naar huis ben gegaan. Met het cassettebandje, niet met het meisje.
Is toen je dan thuis kwam na die periode in de kibbutz, was het dan duidelijk wat je wou in het leven?
Nee. Nee,
het heeft niet geholpen.
Het hielp niet. Het verbreedde natuurlijk wel de blik op de wereld. Zag al wat er met Palestijnen gebeurde in die tijd al. Ik werkte in een boomgaard. Ik denk, wat hoor ik toch steeds om daar zoveel tijd? Dan zei Abraham, een oude kerel, die zal wel 50 geweest zijn. die de baas was van mij, die zei, dat is het afweergeschut wat je af en toe hoort op Libanon. Oh, jezus, wat ik zit hier gewoon in de naweeën van de oorlog, zeg maar. Maar toen was ik weer in Nederland en toen wist ik het niet. En toen heb ik nog ingeschreven voor Frans. Toen moest ik in militaire dienst. Dat was zo, ik moest in militaire dienst, ja. Maar daar ben ik met S5 uitgekomen. Daar ben ik met mijn hongerstaking uitgekomen.
Ah, ja?
Met een stille hongerstaking. Ik ben daar gewoon heen gegaan. Toen heb ik aan alles meegedaan. Had ik van iemand gehoord. Die zei, je moet gewoon alles meedoen. Dan kunnen ze je niks maken. En ik ging ook zelfs naar de eetzaal. Dan liet ik het eten ook opscheppen. Alleen ik at het niet op. En ik moest wel heel veel drinken, zei hij. Want dat was anders slecht voor je nieren of zo. Dat is het gevaarlijkste. En dan zei hij, na een dag of 6, 7, dan val je vanzelf een keer flauw. En ze willen geen mensen die flauw vallen. Want zij zijn verantwoordelijk. En dan ga je gewoon uit dienst. Maar op dag 8 merkte ik nog steeds. Ik heb zelfs nog zo'n Cooper-test gelopen. Dan moet je bijvoorbeeld met 12 rondjes rond het veld lopen. En toen werd ik derde. Ik dacht, zat er wel flauw vallen. Maar toen werd ik gewoon derde. En toen op een gegeven moment heb ik toen een... Ten einde raad, denk ik wel hoor. Maar toen heb ik een. 's nachts. Toen dacht ik, ja, er moet nu iets gebeuren. Anders, hoe eindigt dit anders? Toen. Ik werd heel prikkelbaar en huilerig. Want als iemand iets boos tegen me zei, begon ik te huilen. Dat weet ik nog wel. In die kazerne. Toen heb ik een scheermesje genomen. Van die ouderwetse scheermesjes. Heb ik met mijn hoofd één keer heel hard tegen de muur geslagen. 'S nachts. Dat er een bult ontstond. Zo boven mijn wenkbrauw. Dan heb ik een puntje van het scheermesje zo in die bult gezet. Waardoor het lichtjes begon te bloeden. Dan heb ik mijn handen en mijn gezicht klam gemaakt. En toen ben ik naar de wachtmeester van de dag gestrompeld. En gezegd, ik ben net flauw gevallen. Was niet zo. En toen gingen alle alarmbellen af. En toen kwam ik bij een psycholoog. En ik stonk. Oh, ik kwam eerst bij de arts. En die was echt woedend. Die zei, godverdomme, die gozer stinkt helemaal naar de aceton. Want als je niet eet, dan ga je op een gegeven moment je eigen vet verbranden. Uh-huh. En ik was al niet stevig. Dus ik woog geloof ik nog 56 kilo. En toen dachten ze, dit moeten we niet te lang in huis houden. En toen ben ik naar huis gestuurd. En een paar dagen later werd ik door een psychiater afgekeurd.
Afgekeurd, maar een paar jaar later stond je ook wel op het podium met Waardenberg en de Jong. Heel geloofwaardig. Want dat waren heel fysieke voorstellingen.
Ja, dat is al 10 jaar verder, hè, moet ik zeggen. Want ik ben pas op mijn 28e...
Je kan recupereren op 10 jaar.
Ja, nee, ik sla dat hele welzijnswerk even over. Toen ben ik inderdaad in het theater terechtgekomen, ja.
Ja, dat was denk ik toch wel een gouden deur die je hebt ook opengetrokken, hè? Die ontmoeting met Martin van Waardenberg en die theatervoorstelling.
Nou, dingen gingen in die tijd, zo tussen 20 en 30, gingen heel veel dingen naast elkaar lopen. En ik zat vanaf mijn 22e zat ik in de journalistiek. Ik deed nog een beetje aan het welzijnswerk. En zo, ik ging contrabas spelen, ik zat in bandjes. En toen kwam ik via die contrabas en toch ook het welzijnswerk waar een jeugdkamp was, kwam ik Martin van Waardenberg tegen. En die zei, moeten wij niet samen theater maken? Hij maakte het al. En toen heb ik die contrabas meegenomen eind. Hè? Dan was ik naar 29 en zijn we eerste voorstelling gaan maken.
12 jaar lang heb je met hem theater gemaakt. Altijd volle zalen, lovende kritieken. Kan jij zelf zeggen wat het grote succes was van die voorstellingen, die twee mannen op dat theater?
Ja, ik denk dat wij ons in die tijd af wilden. Ja, dat klinkt alsof je alleen maar afzet. We wilden zelf heel beeldend theater maken. Ook muzikaal zijn. We merkten dat we dezelfde gevoel voor humor hadden. En dat we niet al te veel woorden nodig hadden. Dus het was vaak woordloos. Met slapstick soms wel als basis. Maar daar wel gewoon de moderne middelen voor gebruiken. Hè? Dus niet geen taartensmijterij. Maar gewoon hele... Ja, wij reden soms gewoon havengebied in. En dan pakten we dingen van staal die op wielen stonden. Waarvan we niet wisten wat het was. En dan namen we dan gewoon mee naar een repetitieruimte. En dan gingen we eens kijken wat we daarmee konden doen. Zo verzonden wij allerlei scènes die zonder woorden waren. En we zetten ons daarmee ook wel een beetje af tegen het tuttige cabaret wat je in Nederland had. Mm-hmm. Gewoon liedje, anekdotetje, liedje, anekdotetje. Ik vond het niet veel. Ik weet wel dat ik in die tijd me gewoon veel liever liet inspireren door... ik ging naar Johan Simons' voorstellingen samen met Martin van Waardenberg. Die speelde toen in Noord-Holland, in van die... Ja, gewoon een platteland, hè. Gewoon hele rare, absurde voorstellingen, heel modern. En ik raakte in de ban van de Keersmaker bijvoorbeeld. Daar liet ik me echt door inspireren, door dans, uh-huh. Door moderne dans. Vond ik veel interessanter dan een piano neerzetten en kijken wat Toon Hermans en Fons Jansen en al die oude, oud-gedienden in die tijd allemaal deden. Daar had ik gewoon niet zoveel mee. Sterker nog, we wilden ons daar wel tegen afzetten. We gingen ook... Wij beschouwden de rand van het podium helemaal niet als een grens tussen twee gebieden. Maar als wij het nodig vonden om dingen in die zaal te doen, gingen gewoon die zaal liepen gewoon over mensen heen. Ik heb heel vaak au gehoord van mensen die gewoon letterlijk met de voeten overheen liepen. Omdat wij over het podium heen gingen en de zaal ingingen.
Vorig jaar zijn jullie gestart met een soort reunietournee die helaas door corona te vroeg is afgebroken. Waarom wilden jullie terug samen het podium op? Was dat de vraag van het publiek ook? Of
ja, ik weet
dachten
ja,
jullie, dat, het is, dat, het is nu
dat is
of nooit?
Wel schandelijk als je dat als artiest zegt, dat het publiek om je vraagt. Ik denk niet dat Martin en ik types zijn die zitten te schreeuwen om applaus. Ik weet wel dat Martin zei van, goh, we hadden eigenlijk 2 jaar daarvoor iets gemaakt met Torre C. Die televisievrouwen die heel grappige televisie hadden gemaakt. Hebben we met z'n vieren een voorstelling gemaakt. Toen zei Martin van, goh, ik hoorde naar aanleiding van die voorstelling heel vaak dat mensen zeiden, ik zou jullie samen nog eens zo graag willen zien. En mijn kinderen kennen jullie alleen maar van YouTube. Dus als veel mensen ons denk ik, alleen maar van YouTube kennen, dat was al lang geleden. En toen hebben we besloten om onze acts gewoon aan elkaar te klitten, zeg maar, van 6 voorstellingen, 1,5 uur te maken, een soort best-of te maken.
En lukte dat nog, fysiek?
Ja. Nou, aanvankelijk niet, want we hadden ook ook echt hele fysieke acts waarbij je echt wel kracht moet hebben. Bijvoorbeeld een ringenact. Zoals je bij turnen hebt van die ringen. Ik weet wat er bij de eerste repetitie is, dat Martin, 15 kilo zwaarder op dat moment, die ringen beet hield met zijn handen zo omhoog. Ik keek opzij. Ik dacht, waarom klinkt hij niet die ringen? Toen zei hij, Wil. Die bleef gewoon maar op die grond. Ik zat inmiddels met pijn en moeite in die ringen. Maar hij stond, hij zei, ik krijg mezelf niet meer omhoog. Ik zei, je hebt nog 6 weken, kerel. En is die 13, heeft hij gewoon 3 weken niet gegeten. Ook een soort hongerstaking. En daarna kon hij het wel. Dus uiteindelijk hebben we het wel gered.
Comes Along van tenorsaxofonist Dexter Gordon samen met Sonny Clark op piano. Wilfred de Jong, ik had heel graag een echte vinylplaat voor jou nog eens opgelegd. Maar helaas in deze radiostudio kan dat niet meer. Erg, hè?
Ja, ik heb... Hoe oud is onze technicus?
Het is een jonkie.
Ja, ik heb een keer met een technicus moeten werken. Toen moest ik plaatjes daar, jazzplaatjes daar op vinyl. En die jongen van 21, een technicus. En toen gaf ik hem een plaat. En keek hij naar alsof er een leguaan in zijn handen werd gestopt. En toen zei ik, zet de kant 2 maar op. Het derde nummer. En daar raakte hij al licht. Hij zag, oh, er zijn 2 kanten. En toen had hij dat begrepen. Dan had hij hem neergelegd. En toen zei hij, moet ik dan van binnen uittellen of van buiten? Die had nog nooit een plaat opgezet. Wel mooi eigenlijk.
Jij doet het wel nog? Echte vinylplaten spelen?
Iedere dag draai ik denk 4 platen of zo.
Ja, ja, ja. En ook deze, veronderstel ik.
Deze plaat is mijn eerste Blue Note plaat van Dexter Gordon. A Swinging Affair. En die heb ik 3 keer. Toen ik hem kocht was, denk ik in de jaren 70, was dat een heruitgave. Toen heb ik hem later nog eens gekocht, een 45 toeren. En vrij onlangs heb ik hem voor heel veel geld eerste persing gekocht. Dat is dan een soort gekte, zou ik maar zeggen. Dat je de eerste persing hebt van zijn plaat, dan is die opeens €400 of zo. En terwijl ik kan hem echt dromen, die plaat. Ik heb hem vaak op meegespeeld met mijn contrabas. Ik heb hem 100.000 keer gedraaid. Uh-huh. Maar dat blijft maar. Ja, muziek reist. Sommige platen en sommige muziek en sommige muzikanten reizen gewoon met je mee. Dexter Gordon is voor mij een soort constante in mijn leven.
Uh-huh. Hoe goed ben jij zelf als muzikant?
Niet goed genoeg.
Frustrerend?
Ja, ik denk wel dat ik heb veel mensen die op toneel staan, die zeggen als ik het één ding liever had gewild, dan was ik liever muzikant geweest. Uh-huh. Heb ik. Uh-huh. Ik weet niet of ik dat nog steeds zeg, maar ik merkte, ik ben op mijn 14e, 15e contrabas gaan spelen, eerst gestreken. Gewoon klassiek les gehad van iemand van het Philharmonisch in Rotterdam. Maar als zodra je naar het toilet ging, begon ik op die huurbas heel snel te plukken. En toen kwam hij terug, zei, wat deed je daar? Zei hij dan, kwam hij weer binnen. Zei ik, ja, ik vind die jazz zo te gek. En daar was hij dan niet zo van, maar hij vond het wel leuk. Maar uiteindelijk ben ik gewoon mezelf alles aan gaan leren. Maar ik heb de snelheid niet en de vaardigheid niet. Ik heb wel de ideeën in mijn hoofd. Maar ik krijg ze niet getransponeerd op mijn instrument.
Je noemt muziek de motor van alles. Wat bedoel je daarmee?
Nou, dat muziek heeft alles in zich, alles van het leven in zich. Muziek kan mij een goede dag bezorgen. Muziek kan gevoelens begeleiden, versterken, afzwakken. Je kunt er mensen mee afstoten. Je kunt er mensen mee versieren. Bij mij stimuleert het mijn geest. Het stimuleert mijn denken. Het stimuleert terwijl ik columns schrijf of boeken schrijf. Als ik in de auto zit, zingen, schreef ik het mee. Wil je nog meer horen?
Je bent goed bezig. Ik geniet van de uitleg.
Ja, maar het is gewoon heel. Het is voor mij heel. Heel belangrijk. Het is zelfs zo belangrijk. En ik heb het zoveel gedraaid. En ook zo hard. Toen mijn zoon geboren werd, Sonny. Woonde mevrouw en ik in een soort moderne loft, zeg maar, in een nieuwbouwgedeelte van Rotterdam, Kop van Zuid. Dat was een vrij grote open ruimte. Dus zij zat vaak tv te kijken en ik was toen met een boek bezig, volgens mij. Dus heel vaak deed ik met mijn koptelefoon, zet ik dan muziek op. En hard, want ik wil op een of andere manier, wil ik dat het echt tot in de diepste poriën komt. En dat heeft soms met volume te maken. Maar daardoor ben ik echt wel een percentage kwijtgeraakt aan mijn oren. Maar ik heb er echt, zoals alles kapot gaat en oud wordt. Heb ik geen centje spijt van dat ik die percentages van mijn horen kwijt ben geraakt. Nee? Omdat ik ze aan iets moois ben kwijtgeraakt. Uh-huh. Dat is zeer liefdevol weggegeven, die percentages. Dus ik denk dat ik 10-20% minder goed hoor dan jij op dit moment.
Wauw, dat je dat ervoor over hebt.
Oh, maar ik wilde nog wel 10-20% afhalen, eerlijk gezegd, in mijn leven. Misschien wel 40.
Wat is kunst voor jou?
Poh, wat een grote vraag, hè?
Ja.
Wat kunst voor mij is. Ja, dat is wel heel abstract, maar ik heb geen hekel aan abstract. Nou, maar voor het abstractie, abstract schiet me nu uit de mond. En dat is ook niet voor niks. Ik vind het wel plezierig als kunst zekere vorm van abstractie heeft. Hoeft voor mij niet al te letterlijk te zijn. En ik,
je noemde het ergens belangrijker dan een mening.
Ja, het heeft veel meer waarde. Het heeft veel meer diepgang. Meningen
kan
die
dieper snijden met kunst?
Ogenschijnlijk niet. Ik denk in deze tijd dat als je met een mening komt, dat je sneller een voorpagina haalt of op de televisie bent met je mening. Je blaast hem ook zo weg, of hij wordt weggeblazen door de tijd. En dat vind ik het mooie aan kunst. Met kunst heeft dat niet. Sonny Rollins is een oude saxofonist die nog leeft. Ook een van mijn favorieten. Die had het laatste interview. Die kan zelf geen sax meer spelen trouwens. Door een soort longemfyseem kan hij dat niet meer. Maar hij is heel wijs. Hele wijze man. En die zei gewoon: alles vergaat en alle dingen gaan dood. Ik ga ook dood. Ik zie het allemaal wel gebeuren. Hij zegt maar: there's no dying in art. Ja, dat vond ik zo'n verschitterende uitspraak. Ik dacht, ja, je hebt gelijk. Dat gaat dus gewoon over alles heen. Ja. Kunst kan gewoon heel lang bestaan.
Ik heb nog heel even muziek uit een film van Carlos Saura, Spaanse regisseur, die je mij meegaf omdat je helemaal niks van zijn films begrijpt. Ook belangrijk in kunst. Je hoeft het ook niet altijd te begrijpen.
Nee, nee. Gewoon ergens uitlopen en zeggen, waar ging dit nou over?
Maar wel gefascineerd kijken.
Ja, er zijn twee films. Elisa Vida Mia en Cria Cuervos. Die heb ik al een paar keer gezien. Daar begrijp ik echt weinig van. Ja. Maar dat is geruststellend. Ja.
Heb je dat ook bij Boys?
Jozef Boys. Ja, je hebt een werk. Het Boijmans van Beuningen is dicht. Museum in Rotterdam. En dan heb je Grond. Dat is een kunstwerk. Daar ging ik regelmatig naartoe. En een soort staketsels en wat koper. En een speakertje waar wat gekraak uit komt. Dat ga ik het liefst iedere week even heen.
Ja, je hoeft het niet te begrijpen. Gewoon even kijken.
Ja.
Zometeen praat ik verder met Wilfried de Jong.